Daarna wordt u voorgelezen uit Lucas 9, de versen 51 tot en met 62. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is uit Lucas 9, vers 51 tot en met 62.
En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht, en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel neerdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hen en zeide: Gij weet niet van hoedanig een geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. En het geschiedde op de weg, als zij reisden, dat een tot hem zeide: Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegde. En hij zeide tot een ander: Volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven. Doch gij, ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neme van degenen die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods.
We willen met de hulp van de Heere deze dankdag tweemaal nadenken over Lucas 17, de versen 11 tot en met 19. En voor vanmiddag wordt de tekst gevormd door vers 11 tot en met 14 van Lucas 17. Dus Lucas 17 vanaf vers 11. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmiddag: En het geschiedde als hij, dat is Jezus, naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoont u zelf aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Ik denk dat de kinderen vanmiddag allemaal wel weten wat voor dag het is. Daar zou je natuurlijk 2 antwoorden op kunnen geven vanmiddag. Je zou kunnen zeggen: het is woensdag, een door de weekse dag, maar we zijn vanmiddag wel in de kerk. En waarom is dat dan? Dat heeft te maken met dat andere antwoord op die vraag. Het is vandaag dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid. Dat betekent voor de dingen die wassen, die groeien en die gegroeid zijn op het land, want daar hebben we uiteindelijk ons eten vandaan. En arbeid, dat is het werk dat de vaders en moeders mogen doen. Maar nu zou de vraag natuurlijk kunnen opkomen: kunnen wij eigenlijk wel danken? Dat is misschien de vraag van iemand die vanmiddag in de kerk zit en die het bijzonder moeilijk heeft. Kan ik wel danken? Want als ik terugzie op de maanden tussen biddag en dankdag, dan ligt daar een verlies. Of dan ligt daar een periode van ziekte. Of een periode van psychische moeilijkheden en tegenslag. Of problemen op het werk. Of ik ben misschien mijn werk wel kwijtgeraakt in die periode. kan ik wel danken en hoe kan dat dan? Dat zou ook de vraag kunnen zijn van iemand die met veel voorspoed vanmiddag in de kerk gekomen is. En echt wel blij is met alles wat hij in de afgelopen 6 maanden heeft ontvangen. Maar dan blijft de vraag nog steeds gelden. Kun jij wel echt danken? God danken? Over die vraag gaat het vanmiddag. Laten we die vraag maar leggen, of dat nu de vraag van uw hart is, en dat hoop ik. Maar laten we die vraag maar leggen naast de tekst van vanmiddag, de geschiedenis van Jezus en de 10 melaatsen. Dat is ook het thema voor de preek, Jezus en de 10 melaatsen. In de eerste plaats letten we op Jezus die de lijdensweg wil gaan. Vervolgens op melaatsen die van verre staan. En in de derde plaats op melaatsen die in gehoorzaamheid gaan. Dus allereerst Jezus die de lijdensweg wil gaan. Dat is vers 11 van de tekst waar we lezen dat Jezus naar Jeruzalem reisde. En dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. In de tweede plaats letten we op melaatsen die van verre staan, dat is vers 12 en 13. 10 melaatse mannen stonden van verre en verhieven hun stem. En in de derde plaats melaatsen die in gehoorzaamheid gaan. Want als de Heer Jezus tegen hen gezegd heeft, ga heen, vertoon u zelf aan de priesters, dan lezen we aan het slot van vers 14, het geschiedde terwijl zij heen gingen, dat ze gereinigd werden. Lucas vertelt ons, gemeente, dat de Heer Jezus aan het begin van onze tekst op weg is naar Jeruzalem. En nu heeft Lucas over die reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem al iets meer verteld. Daarvoor blader ik met u nog een ogenblik terug naar Lucas 9... In Lucas 9, en dat gedeelte hebben we zojuist ook met elkaar gelezen, kunnen we in vers 51 horen dat het geschiedde, dat toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, Jezus zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. Op het moment dat Lucas hier beschrijft, in Lucas 9, vers 51, is de Heer Jezus nog in Galilea. En de kinderen weten denk ik ook wel, het land Israël, dat kon je eigenlijk in 3 stukken verdelen. Helemaal bovenin, daar was Galilea. Helemaal onderin was Judea met Jeruzalem. En daartussenin, daar lag Samaria, het land van de Samaritanen. En veel kinderen zullen ook wel weten dat als Joden vanuit Galilea, vanuit het noorden van het land, naar het zuiden wilden reizen, naar Jeruzalem, dat ze dan niet altijd door Samaria heen gingen. Waarom niet? In Samaria, daar woonden de Samaritanen en Samaritanen waren half Joods, maar ook half heidens. Die hadden een eigen tempel in Gerizim. En de Joden, ze voelden zich eigenlijk ver verheven boven die Samaritanen. En ze wilden met die Samaritanen ook niets te maken hebben. Ze keken de Samaritanen met de nek aan. En ze hadden zo'n hekel aan de Samaritanen, dat wanneer ze bijvoorbeeld vanuit het noorden, vanuit Galilea naar Jeruzalem wilden reizen, een grote omweg maakten. Hoe deden ze dat dan? Dan gingen ze vanuit Galilea niet direct naar het zuiden, maar dan gingen ze eerst opzij naar het oosten en dan staken ze de Jordaan over. Dan kwamen ze in het land aan de andere kant van de Jordaan, het Overjordaanse. En door dat Overjordaanse gingen ze dan naar beneden. En als ze dan ongeveer ter hoogte van Jeruzalem gekomen waren, dan gingen ze vanuit het oosten weer terug naar het westen. Dan staken ze de Jordaan nog een keer over en dan waren ze in Jeruzalem. En het doel van die omweg was, dan hoefden ze niet door het land van die verachtelijke Samaritanen. En nu de Heer Jezus. Hij richt zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Dat betekent, Hij heeft het plan opgevat om naar Jeruzalem te gaan. Wat voor route neemt de Heer Jezus dan? Reist hij ook via die omweg? Dat is niet zijn bedoeling. De Heer Jezus, hij wil wel dwars door dat gebied van de Samaritanen reizen. Waarom? Omdat hij niet neerziet op die verloren halfheidense Samaritanen, maar omdat hij juist diegene is die het verlorene zoekt. Vandaar, en u herkent die zin, en je herkent die zin misschien wel uit een ander gedeelte van de Bijbel, dat we in Johannes 4 lezen, en hij moest door Samaria gaan. En zo wil de Heer Jezus dan op dit moment, als hij naar Jeruzalem gaat, vanuit het noorden, vanuit Galilea, ook reizen door Samaria. Maar zoals de Heer Jezus dat wel vaker gewend was, stuurt hij ook deze keer een aantal boodschappers vooruit. Dat zegt Lucas 9, vers 52. Hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En wat moeten die boodschappers, het zullen wel een paar mannen geweest zijn, maar wat moeten die boodschappers doen? Die moeten een stukje verderop gaan vertellen, de Heer Jezus is op doorreis vanuit Galilea naar Jeruzalem. En hij trekt het land van Samaria door en dat was een hele reis. Onderweg wil hij hier in een van de dorpen van de Samaritanen overnachten. En daar moeten slaapplaatsen geregeld worden. Met het oog daarop stuurt de Heer Jezus al enkele boodschappers vooruit. Maar wat gebeurt er? Die boodschappers komen terug. Want die stuiten daar op Samaritanen die zeggen, en wij willen helemaal niet dat de Heer Jezus het gebied van ons binnenkomt. Hij gaat naar Jeruzalem toe, maar wij willen hem op reis naar Jeruzalem niet ontvangen. Lucas 9, vers 53. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Kijk gemeente, dat is de allergrootste ondankbaarheid die je mens maar kan laten zien. En ze wilden Jezus niet ontvangen. Wat doet de Heer Jezus dan? Bidt hij om vuur van de hemel die ongastvrije en ondankbare Samaritanen moet verteren? Dat vragen zijn discipelen wel. Want Jacobus en Johannes staan erbij en ze zeggen het tegen de Heer Jezus. Heren, zullen we bidden om vuur van de hemel dat het hen verteert? Maar de Heer Jezus, hij schudt zijn hoofd en hij draait zich om. En gewillig gaat hij terug. Hij die al een stuk het land van de Samaritanen ingegaan was. En die nu een slaapplaats ontzegd wordt. Hij neemt ook dat gewillig op zich. En hij gaat terug in noordelijke richting. En dan komt hij weer in dat grensgebied tussen Galilea, noordelijk, en Samaria daaronder. En dan gaat de Heer Jezus noodgedwongen, niet omdat hij de Samaritanen zo veracht en omdat hij niets met hen te maken wil hebben, maar door de nood gedwongen toch in de richting van het Overjordaanse. En dan zijn we aan het begin van onze tekst, Lucas 17, het 11e vers, waar de evangelist Lucas zegt, en het geschiedde dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Dat betekent hier dus tussen die twee landstreken doorging in oostelijke richting om over de Jordaan te gaan en via het Overjordaanse dan uiteindelijk toch in Jeruzalem te komen. Ziet u hem daar gaan, gemeente, en zie jij hem daar gaan? De Heer Jezus, die noodgedwongen naar het Overjordaanse reist, met aan de ene kant aan zijn linkerhand het noorden, Galilea. En wat was dat voor een streek? Een streek waar de Heer Jezus zo heel veel onderwijs had gegeven. zo heel veel had geleerd aan de mensen. Een gebied waar de Heer Jezus heel veel wonderen had gedaan. De mensen had geholpen in hun nood. Maar wat hadden ze in Galilea met de Heer Jezus geprobeerd te doen? In Capernaum hadden ze meegenomen naar het hoogste punt, naar de steilte van de stad. En ze hadden geprobeerd om hem in een afgrond te werpen. Ze hadden hem verworpen. Hij was in Galilea, het gebied waar hij vandaan kwam, niet geëerd. Hij werd afgewezen. Dat is het gebied aan zijn linkerhand. En aan zijn rechterhand, dat gebied van Samaria, waar de mensen hem niet eens ontvangen willen, waar ze hem een slaapplaats nog niet gunnen, en waar geldt wat eigenlijk heel de tijd dat de Heer Jezus op aarde is telkens te zien is, dat er geen plaats voor hem is. Dat begon eigenlijk, en dat weten de kinderen vanmiddag ook wel, al heel vroeg. Waar lees je die zin? Er was voor hen lieden geen plaats in de herberg. Toen Jozef en Maria naar Jeruzalem, naar Bethlehem gingen en een plaatsje zochten om te overnachten. En er voor hen, ja maar ten diepste voor het kind dat Maria bij zich droeg, de Heer Jezus, geen plaats was. En in de schriftlezing die we vanmiddag gelezen hebben, daar hebben we het al kunnen horen hoe de Heer Jezus het zegt. De vossen hebben holen, daar wonen ze in. En de vogels van de hemel hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij het hoofd op neerlegt. Hij is diegene die zelfs een slaapplaats ontzegd wordt. Dat is de streek aan de rechterhand van de Heer Jezus, Samaria. En dan gaat de Heer Jezus daar door dat grensgebied, door dat niemandsland, uiteindelijk in de richting van Jeruzalem. Om daar te lijden en te sterven, maar om daar eerst dankdag te houden. Dankdag? Ja, want de kinderen weten ook wel wat de Heer Jezus op de avond, voordat hij ging lijden en sterven, wat hij op die avond heeft gedaan met zijn discipelen. Toen heeft hij het Pascha gevierd. En aan het einde van die paasmaaltijd, en tijdens die paasmaaltijd, zijn er heel veel dingen gebeurd. Daar heeft de Heer Jezus de voeten van zijn discipelen gewassen. En hij heeft Judas aangewezen als verrader. En hij heeft het heilig avondmaal ingesteld. Maar aan het einde van die paasmaaltijd lezen we: en als hij de lofzang gezongen had. En met de lofzang, dat zou je eigenlijk met een hoofdletter kunnen schrijven. Daarmee wordt bedoeld de psalmen 113 tot en met 118. Daar hoort ook die psalm bij die we straks hopen te zingen. Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer, voor zijn gena vergelden. En ik zal uw naam met dankerkentenis vermelden. U al mijn gelofte brengen. De Heer Jezus, hij houdt dankdag in Jeruzalem. Kan dat dan? Kan dat, als zo heel kort geleden de mensen hebben gezegd, en u hoeft hier niet te komen en u hoeft hier zelfs niet te overnachten, kun je dan dankdag houden? Kun je dankdag houden wanneer mensen een aanslag hebben gepleegd op je leven en geprobeerd hebben om je van de steilte naar beneden te werpen? Kun je dankdag houden en de lof van de Heere zingen op het punt dat het allerzwaarste lijden, het lijden van Golgotha, zo dichtbij gekomen is, dan kan de Heer Jezus toch dankdag houden, gemeente. En zo moet u die tekst opvatten, zo moet u de woorden opvatten waarmee onze tekst voor vanmiddag begint. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde. Jezus gaat dankdag houden terwijl het kruis al voor hem ligt te wachten. En terwijl hij het zelf weet, de Zoon des Mensen moet veel lijden en overgeleverd worden en gegeeseld worden en geslagen worden en gekruisigd worden en sterven. En dan toch dankdag. Wat laat dat 11e vers van onze tekst, gemeente, wat laat dat eigenlijk zien? De onmogelijkheid en de mogelijkheid van onze dankdag. En dan ben ik precies bij die vraag van het begin van de preek. Kunnen we wel dankdag vieren? En misschien is het de vraag van uw hart, of van jouw hart. Kan ik wel dankdag vieren? Kan de Heer Jezus dankdag vieren? Ja, Hij kan het en Hij doet het. En wij, wel gemeente, daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. Vanuit onszelf kunnen we het niet. Sinds onze zonde, sinds de zondeval, en dat is de grootste ondankbaarheid die er op aarde geweest is, sinds de zondeval zijn wij ondankbare mensen geworden. En we zouden vanmiddag en vandaag van alles kunnen proberen om die dankbaarheid zelf in ons hart te brengen. Ik zeg niet dat het verkeerd is. We zouden een papier kunnen nemen en allerlei redenen kunnen opschrijven waarom we de Heere dankbaar moeten zijn. En dan zouden we, denk ik, aan één papier toch niet genoeg hebben. Er zijn zo heel veel redenen waar we de Heere voor mogen danken. En we zouden vervolgens al die dingen in het gebed voor de Heere kunnen noemen. Op zich een goede zaak. Maar is dat hetzelfde als echt dankdag houden? Hebben we daarmee een dankbaar hart? De Bijbel leert, we zijn van nature ondankbare mensen. Maar weet u wat het wonder is? Dat Christus nu ondankbare mensen in hun ondankbaarheid toch op wil zoeken. Want als hij straks in Jeruzalem geweest is en hij daar dankdag gehouden heeft en vervolgens het lijden en de dood ingegaan is en weer uit de doden is opgestaan en afscheid neemt van zijn discipelen net voor zijn hemelvaart, dan zegt hij tegen zijn discipelen: en gij zult mijn getuige zijn, waar? In Jeruzalem en in geheel Judea, het gebied eromheen, en in Samaria, daar hebt u het. Dat was het gebied waar de mensen hem niet wilden ontvangen. En waar de Heer Jezus, nadat hij zelf het grote dankoffer en het grote zondoffer heeft gebracht, waar de Heer Jezus zijn evangelie toch wil brengen door de dienst van zijn discipelen. Want ook die ondankbare Samaritanen, ze moeten horen dat hij, de biddende, de dankende hoge priester is. De Heer Jezus, hij zoekt ondankbare mensen toch op. Ja, dat blijkt ook in het vervolg van onze tekst. Want van de mensen die hij straks gaat genezen en gaat helpen, is er ook een Samaritaan bij. Zo eentje die behoorde tot dat ondankbare volk dat de Heer Jezus niet wilde ontvangen. En het was misschien wel de Samaritaan die er het allerslechtst en het allerellendigst aan toe was. Want hij was melaats. Maar de Heere zoekt hem op. Kijk, en daar ligt ook de mogelijkheid van dankdag, gemeente. Die mogelijkheid ligt er niet bij ons. In ons hart ligt de onmogelijkheid. Maar bij Christus ligt de mogelijkheid, omdat hij ondankbare mensen opzoekt en omdat hij zichzelf aan het hart van een verloren, ondankbare zondaar wil wegschenken. Dat is de grootste gave die de Heere geven kan. Dat is de gave waarvan Gods woord zegt: Gode dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Als de Heer Jezus zichzelf wegschenkt als de lijdende hoge priester. Die stuitte op de ondankbaarheid van mensen. En die niet ontvangen werd door mensen, maar hij onderging het gewillig. Hij droeg het als de lijdende hoge priester. En als hij zichzelf ook wegschenkt als de dankende hoge priester. Als diegene die in het aangezicht van de dood, en terwijl het kruis zo dichtbij gekomen was, de lofzang tot de allerlaatste regel heeft uitgezongen. En als die Christus geschonken wordt aan je hart, ja dan komt er echte dankbaarheid. Dan wordt het echt dankdag. Niet alleen op 2 november, maar op alle dagen van het jaar. Dan wordt het dankdag. En dan wordt iedere dag een heel bijzonder dankdag, een dag van twee bergen. Aan de ene kant de berg van mijn eigen schuld, van de zonde die ik doe. En die berg wordt iedere dag groter. En aan de andere kant de berg van Gods genade, van Gods weldaden. En die berg wordt ook iedere dag groter. Dan wordt het een wonder. En dan wordt het de belijdenis van je hart. Dat God niet ophoudt met goed te doen aan mensen die niet op te houden met kwaad te doen. Dan wordt het je belijdenis: nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Jezus die de lijdensweg wil gaan, dat was onze eerste gedachte. In de tweede plaats letten wij op melaatsen die van verre staan. Want we lezen in vers 12 dat als de Heer Jezus dan door dat grensgebied tussen Galilea en tussen Samaria reist, dat hij op een bepaald moment in een vlek komt. En een vlek, dat is een ouderwets woord voor een dorpje. En als de Heer Jezus dan op het punt staat om dat dorp binnen te gaan, dan komen daar in de verte 10 mannen aan. 10 melaatse mannen. En wat melaatsheid is, dat weet u en dat weet jij waarschijnlijk wel. Melaatsheid, dat was een verschrikkelijke huidziekte, eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten huidziekten die mensen in de tijd van de Bijbel konden hebben. Soms waren dat niet zulke ernstige, maar soms ook heel ernstige huidziekten. En ze waren ook heel besmettelijk. En dat was er de reden van dat iemand die melaats was, uit zijn dorp, uit zijn huis, uit de stad gestoten moest worden. En dat hij ergens in de eenzaamheid en misschien soms met wat andere melaatsen, vandaar dat we hier lezen over 10 melaatsen, maar dat iemand daar ver bij zijn vader en moeder, ver bij zijn vrouw, bij zijn kinderen vandaan moest leven. 10 melaatse mannen. En een van de ergste dingen van melaatsheid was, een melaatse mocht ook nooit in de tempel komen, want hij was onrein. Dat moest zo'n melaatse man dan ook roepen. Als er mensen in zijn buurt kwamen, dan riep hij het, zodat ze het op grote afstand al konden horen. Onrein, onrein. En die roep, die klonk als een dode roep. Dan gingen de mensen achteruit, dan deinsden ze terug. Met een melaatse wilden de mensen niet te maken hebben. En als de Heer Jezus op het punt staat om zo'n dorpje daar in die grensstreek binnen te gaan, dan komen er dus 10 mannen naar hem toe. Maar ze blijven wel op een bepaalde afstand staan, want ze weten dat ze onrein zijn en dat ze niet te dicht bij anderen mogen komen, anders kunnen zij ook besmet worden met de melaatsheid. De wet verbiedt hen om dicht bij de Heer Jezus te komen. Maar ook al verbiedt de wet om dicht bij Christus te komen, ze kunnen één ding nog wel. Ze kunnen die afstand die hem van hen scheidt overbruggen door te roepen. Vandaar dat we lezen in onze tekst dat ze hun stem verheffen. Dat betekent ze gaan roepen. En wat roepen ze dan? Ze roepen Jezus. Ze hebben dus blijkbaar op de een of andere manier toch iets gehoord over wie hij is. Ze hebben gehoord over zijn wondermacht, over het feit dat hij genezen kan. Ze roepen Jezus. En laten we nooit vergeten, gemeente, dat dat een naam is met een hele diepe betekenis. Jezus betekent zaligmaker. Dat was de naam waarvan God de Vader door middel van een engel zelf opdracht gegeven had, dat die naam aan zijn zoon gegeven zou worden. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En als die meelaatsten die naam op de lippen nemen, dan ligt er allereerst in een pleiten op die naam. Heere, u bent toch Jezus. U bent toch degene die zaligmaker is. Ze roepen nog iets. Ze roepen niet alleen Jezus, maar ze roepen, zegt vers 13 van onze tekst ook, meester. En het woord dat hier gebruikt wordt in de grondtaal is eigenlijk een woord dat letterlijk de betekenis heeft van degene die er boven staat of degene die er bij staat. Dat is een heel veel betekenend woord. Meester. Daarmee zeggen die meelaatsen dus eigenlijk: Heere, u bent degene die er boven staat. Boven die verschrikkelijke ziekte die we met ons meedragen. Die huidziekte die onze handen en onze armen en onze benen tekent en ons gezicht helemaal tekent. U kunt ons genezen. U bent degene die staat boven die afstand die er is tussen ons en tussen u. Want wij mogen van de wet van Mozes niet dichter bij u komen. Maar u staat erboven en u kunt ons helpen. En u bent toch niet alleen degene die erboven staat. Maar u bent ook degene die erbij staat. Die helpen wil. Die in ontferming bewogen is. Meester, dat ligt allemaal in dat ene woordje. En wat vragen ze dan? Jezus, meester, ontferm u onzer. Weten de kinderen wie dat normaal riepen? Ontferm u onzer. Dat riepen van die mannen, of misschien ook wel vrouwen, die in de poort van de tempel of in de poort van de stad zaten. En die daar hun hand ophielden. Omdat ze bijvoorbeeld kreupel waren en niet meer konden lopen. Omdat ze blind waren en daarom hun werk niet konden doen. Bedelaars. Bedelaars die hun hand ophielden, die riepen deze woorden. Ontferm u onzer. Letterlijk betekenen die woorden, geef een aalmoes. Dan gaan we nog even terug naar die meelaatse. Als die dat roepen, dan zeggen ze dus eigenlijk, Heere, u die de zaligmaker bent, u die de naam Jezus draagt, u die boven onze ziekte staat en die ons kunt genezen, geeft u ons een aalmoes. Geeft u ons toch wat we niet verdiend hebben. Wij hebben niets verdiend. We kunnen alleen maar een arme, lege bedelhand ophouden. Ontferm u onzer. Dat is de roep van de meelaatsen die van verre staan. En als we nog even over die meelaatsen nadenken, dan ligt daar toch eigenlijk wel heel veel onderwijs in, gemeente. Om te beginnen, laten we nog eens even letten met wat voor nood ze allemaal tot de Heer Jezus vluchten. Met hun meelaatsheid En aan die melaatsheid zaten eigenlijk verschillende kanten. Dat hebben we net al gezien. Dat betekende allereerst dat ze ziek waren. Dat ze ongemak en misschien ook wel pijn van hun ziekte hadden. Dat betekende vervolgens ook dat ze eigenlijk geen toekomst hadden. Hun bestaan was uitzichtloos. Want juist omdat melaatsen in hun onwetendheid elkaar vaak opzochten, werden allerlei vormen van melaatsheid door de ene melaatse op de andere overgedragen. En een melaatse werd in de tijd van de Bijbel eigenlijk nooit beter, tenzij er een wonder gebeurde. Ze brengen hun uitzichtloosheid, de donkerheid, voor de Here. Melaatsheid betekent ook dat je eenzaam bent, verstoten bent door de mensen om je heen, onbegrepen bent door de anderen. De mensen, ze willen niets meer met je te maken hebben. En die melaatse, ze brengen ook hun eenzaamheid, hun onbegrepenheid voor de Here in het gebed. En melaatsheid betekent ook dat ze niet in de tempel mochten komen. Dat ze niet mochten komen op die plaats waar alles sprak van Gods recht en van Gods genade. Dat voorrecht, dat hadden ze ook niet. En u weet misschien wel dat het beeld van de melaatsheid in de Bijbel op verschillende plaatsen ook gebruikt wordt om de zonde aan te duiden. In zekere zin zijn wij van nature allemaal geestelijk melaats. Ons hart is zondig. Al onze zondige woorden en alle verkeerde dingen die we denken en alle verkeerde dingen die we doen, ze komen uiteindelijk uit ons zondige hart. Uit een hart dat melaats is. En dan nog even naar die melaatsen die daar staan te roepen. Gemeente, ligt daar niet een krachtige aansporing in? Voor u en voor jou en voor mij, om al onze noden in het gebed bij de Here te brengen. De noden van het lichaam, ziekte. De noden in psychisch opzicht, uitzichtloosheid, donkerheid, onbegrepenheid. De nood van de eenzaamheid, heel bijzonder ook wanneer u een geliefde verloren hebt. Kijk, die melaatsen, ze hadden eigenlijk tijdens hun leven al hun geliefden al verloren, want ze mochten er niet meer bij in de buurt komen. Maar boven alles, onze geestelijke melaatsheid, onze zonde die scheiding maakt tussen God en tussen ons, en waardoor we niet dicht bij de Here mogen komen. Misschien dat u, misschien dat jij vanmiddag wel in de kerk zit en dat zegt: ik voel me net zo melaatse. Zo'n onbegrepen mens, zo'n mens in nood, maar vooral ook zo'n van verre staande. En de wet zegt het tegen me, dat ik niet dichter bij de Here Jezus mag komen. Ik kan er niet bij. Maar nu leert het voorbeeld van de melaatse ons: verhef dan uw stem. Verhef je stem en roep tot de Here. En roep dan met diezelfde woorden als die de melaatse gebruikte. Pleit op de naam van Christus. Here, uw naam is toch Jezus. En u bent toch een zaligmaker van zondaren. Pleit op zijn macht. Heere, u bent toch de meester. U bent toch degene die er boven staat. En als er voor mij geen uitzicht en geen uitweg is, en ik niet zou weten hoe ik zalig moet worden, u kunt het toch, Heere. U staat er toch boven. U bent de meester. En pleit vooral op zijn genade. Net zoals die melaatsen dat deden. Heere, ontferm u over ons. Geef een aalmoes. Wij hebben het niet verdiend. Maar u bent een God van ontferming en van genade. Nee, laat ze die van verre staan. En dan onze derde gedachte, gemeente. Nee, laat ze die in gehoorzaamheid gaan. En we komen bij vers 14 van onze tekst. En daar moeten we over het begin van onze tekst niet heen lezen. Daar staan heel belangrijke woorden. En als hij hen zag. Daar ligt eigenlijk heel het evangelie in een enkel woord samengevat. En als hij, Jezus, hen zag. Dat betekent, als die melaatse daar in hun afzichtelijkheid, in hun melaatsheid op een afstandje blijven staan, dan laat de Heer Jezus zijn oog op hen vallen en hij laat zijn oog op hen rusten en hij ziet hen aan in ontferming. In de blik van zijn ogen lezen de melaatse niet: dat is nu het loon op uw zonde en dat is nou je eigen schuld. Maar daar lezen de melaatse: zondaarsliefde. Hij zag hen. En als de Heere je ziet, dan betekent dat ook dit: hij weegt de nood. Hij weegt de ellende die de melaatse drukt. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Inderdaad met die bedoeling die Psalm 10 aangeeft. Opdat ze het in zijn hand zullen geven. Hij zag hen. Wat kan er een troost liggen in het feit dat de Heere een mens ziet. Dat mag tot troost zijn, juist ook wanneer het zo ontzaggelijk moeilijk is. Wanneer je onbegrepen wegen moet gaan. Wanneer je vanmiddag misschien wel naast die melaatse moet gaan staan. En het zegt ook, terugziende op de achterliggende maanden: zoveel moeite, zoveel verdriet. Maar wat een troost wanneer u door genade mag weten van een Heer Jezus Christus die ziet, die het ziet en die een mens ziet. Ik denk aan dat voorbeeld dat ik in de afgelopen week las van een andere predikant die dat vertelde. Hij was op bezoek bij een man die heel ernstig ziek was. En die man moest in zijn ziekte erge pijn lijden. En in de pijn, het moment van zijn sterven was eigenlijk al heel dichtbij gekomen. In de pijn riep die man het uit: mijn lichaam, want de pijnen waren eigenlijk vreselijk. En die dominee die wist eigenlijk ook niet goed wat hij moest zeggen. Hij stond erbij en hij dacht: alleen de woorden van de Heere blijven over. En hij haalde zomaar een enkele regel aan uit Psalm 116. Ik was uitgeteerd. En toen ging de vinger van die zieke man omhoog. En toen kwam er een glans op zijn gezicht. Vertrokken van de pijn en toch een glans. En hij zei het: maar hij zag op mij neder. Dat is de troost. Hij zag op me neder. Wat een zegen, wat een genade als je dat toch zeggen mag. Wat kan er een troost liggen in het feit dat de Heere ziet. En als hij hen zag. En wat doet de Heere Jezus dan? Als hij die 10 melaatsen ziet staan. En als ze hem hebben geroepen om ontferming en om hulp. Denkt de Heer Jezus hen dan dichterbij en zegt hij: kom maar hier. Raakt hij hen aan en zegt hij: word genezen of word gereinigd. Nee, dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus doet iets dat op de melaatsen die daar hebben gestaan heel wonderlijk zal zijn overgekomen. Want de Heer Jezus zegt: ga heen en vertoon uzelf aan de priesters. Dat betekent: laat uzelf zien aan de priesters. Wanneer moest je dat doen? Wanneer moest een mens zich laten zien aan de priesters? Als die melaats geweest was. en gereinigd was, genezen was. Als die bij zichzelf dacht, en als ik naar mijn handen en naar mijn armen en naar mijn benen kijk, dan heb ik het idee dat ik weer helemaal genezen ben. Dan moest je naar de priesters gaan, en dan moesten die priesters controleren of je wel echt genezen was. En als dat het geval bleek te zijn, dan moest je vervolgens een offer brengen in de tempel. Een reinigingsoffer. En nu zegt de Heer Jezus, zonder dat hij die melaatsen heeft genezen, terwijl die zere plekken en die zweren nog op hun handen en op hun armen zitten, nu zegt de Heer Jezus tegen die melaatsen, ga heen, vertoon u zelf, laat u zelf zien aan de priesters. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? In die woorden klinkt allereerst een belofte. De belofte van de Heer Jezus, en u zult gereinigd worden. Jullie zullen helemaal beter gemaakt worden. Dat is het eerste. Maar er zit ook iets in van beproeving. Want die melaatsen zien er nog niets van. Die zien alleen hun eigen melaatsheid. En nu gaat de Heere hem beproeven. En nu gaat hij hen afbrengen van datgene wat ze zien met hun ogen, want ze zien hun melaatsheid. En hij wil hen brengen bij datgene wat ze uit zijn mond horen. De belofte van reiniging. De Heer Jezus, hij gaat dat gebed van die melaatse mannen wel verhoren, maar hij verhoort het in de weg van de beproeving. En waarom beproeft de Heere mensen? Dat zou misschien de vraag ook wel kunnen zijn van iemand in de kerk vanmiddag. Waarom beproeft de Heere nu juist mij? Zou het kunnen zijn, gemeente, en dat is niet het enige antwoord, maar zou het kunnen zijn omdat de Heere u wil afbrengen van datgene wat u ziet? Van al het zien op de uiterlijke omstandigheden. En dat hij u wil brengen bij zijn woord. Bij zijn woord. Daar ging het om bij de melaatsen. Ze moesten enkel steunend op dat belofte woord van de Heer Jezus in gehoorzaamheid hun weg naar Jeruzalem gaan. Gaat heen. Vertoon uzelf aan de priesters. En daar gaan ze. Alle 10. En ze zijn misschien al wel enkele uren onderweg geweest, of misschien maar korte tijd, dat weten we niet. En ze zullen misschien nog wel wat geaarzeld hebben, want kan dat nu eigenlijk wel? Kan dat nu wel melaats en dan toch naar de priester? En toch, hij heeft het gezegd, zijn woord, we moeten hem gehoorzamen. En dan zijn ze een poosje onderweg. En dan staat er opeens een van de melaatsen stil. En hij kijkt. En hij kijkt nog eens naar zijn handen en naar zijn armen. En hij geeft een schreeuw van blijdschap. En de andere melaatsen, ze staan stil en ze kijken naar hem. Wat is er aan de hand? En dan jubelt die melaatse het uit. Ik ben genezen. Kijk eens naar mijn handen. Kijk eens naar mijn armen. En naar mijn gezicht en naar mijn benen. Ik ben helemaal beter gemaakt. En de andere melaatsen, ze kijken. En ze kijken naar elkaar en ze kijken naar zichzelf. En dan zien ze dat grote wonder. Christus heeft hen genezen. Ze hebben op een afstand geroepen. Want ze mochten niet dichterbij komen. En Christus heeft hen op een nog veel grotere afstand genezen. Dat is een troost voor iemand die vanmiddag in de kerk zit en die moet zeggen, en de Heere lijkt zo ver en ik weet niet hoe ik dichterbij komen kan. Als u niet dichterbij kan komen, hij kan de afstand overbruggen. Ja, hij genas 10 melaatse mannen terwijl ze uit zijn gezichtsveld verdwenen waren. Hij geneest ze, alle 10 gemeenten. tienvoudig wordt zijn macht, wordt zijn genade bewezen. Laten we daar tenslotte dan nog even op letten. 10 Melaatse mannen. Alle 10 waren ze door de kwaal van de Melaatsheid aangetast. En alle 10 hadden ze de nood van hun Melaatsheid ervaren. En alle 10 waren ze in de richting van de Heer Jezus gegaan en hadden ze besloten om tot Hem te gaan roepen. Alle 10 hadden ze hun stem verheven en hadden ze geroepen: Jezus, Meester, ontferm u onzer. Alle 10 hadden ze gehoord dat de Heer Jezus zei: ga heen, vertoon u zelf aan de priesters. Alle 10 waren ze in gehoorzaamheid gegaan. En alle 10 werden ze door Christus genezen. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat 10 mensen naar Jeruzalem gaan in de richting van de priesters en dat ze daar door een wonder genezen worden? Gemeente, dat kan alleen omdat iemand achter hen aanging. De Heer Jezus Christus, van wie het begin van onze tekst zegt: het geschiedde dat hij naar Jeruzalem reisde om te gaan lijden, om te gaan sterven. En als Jesaja deze lijdende knecht, de Heer Jezus, tekent in zijn bekende profetie, hoofdstuk 53, dan zegt Jesaja het. En de plaag, en het woordje plaag is een oudtestamentische uitdrukking voor de Melaatsheid. En de plaag, de Melaatsheid, is op hem geweest. Zij worden genezen op weg naar Jeruzalem, omdat hij de zonde en de krankheden van allen die hij genezen heeft, zelf naar Jeruzalem draagt en aan het kruis wegdraagt. En zo kan het dat er 10 genezen worden van hun Melaatsheid. Alle 10. Maar dan blijft er 1 vraag over, gemeente. En waar is dan de dankbaarheid? Want van die 10 komt er maar 1 terug die Christus dankt. Waar is de dankbaarheid? Over die vraag willen we vanavond in de preek verder nadenken. Amen.